Dat tekstgedeelte komt uit Ezechiël 37. Ik lees daarvan met jullie de eerste 6 versen. De hand van de Heere was op mij en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij: mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij: profeteer tegen deze beenderen. En zeg tegen hen: dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere tegen deze beenderen: zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Tot zover lezen we. Mooie achtergrond, heeft u misschien al gezien. Ik denk, het moet op allerlei manieren herinnerd worden aan het feit dat we toch met dat eerste kenmerk bezig zijn. Het woord centraal. En Bert, die heeft er weer zijn werk van gemaakt. Ik vind het er hartstikke goed uitzien. U hopelijk ook. We mogen daarvan genieten. Het zijn allemaal dingen die bijdragen om dit seizoen in te gaan. En we hebben vorige week onze startzondag gehad. En we beginnen maar gelijk met het eerste kenmerk, het woord centraal. Dat is waar we ons een maand lang, nou, iets langer dan een maand, mee bezig gaan houden. De maand oktober. Ik was vanmorgen heel vroeg wakker. En toen dacht ik op een gegeven moment: ik ga even naar buiten. En het was windstil buiten. En het was donker buiten. En ik hoorde helemaal niets. Het komt niet vaak voor dat je echt totale stilte hebt om je heen. Het is heel goed. Het schijnt heel gezond voor je te zijn om stilte te houden. Om echt je af te sluiten even voor allerlei prikkels. Het helpt je om zelf ook tot rust te komen. Maar ik ging even naar buiten om gewoon de sfeer op de hele vroege morgen op te snuiven. En op een gegeven moment gebeurde er iets grappigs. Want er kwam een vliegtuig over. Het was denk ik een heel zwaar vliegtuig. Want je hoorde echt een donderend geluid. Het was zo hard dat het bijna dreunde op mijn borst. Dus misschien heeft hij wel laag gevlogen. Ik weet het niet. Ik heb hem niet gezien. Maar het was een heel hard geluid. En als je dan dat contrast ervaart van die complete stilte. En dan opeens dat geluid van dat vliegtuig wat overgaat. Ik dacht nog: zou er een moment zijn dat God iets gaat zeggen tegen mij? Daar sta ik altijd voor open, is natuurlijk mooi. Maar ja, je moet niet overal gelijk van alles achterzoeken. Dus dat donderende geluid maakte indruk op mij. Ik dacht: hey, ik ben nu bezig met Ezechiël en over een profetie en zelfs over een visioen wat hij krijgt van God. Zou dit nou een beetje in de buurt komen van wat hij ervaren heeft toen hij dat visioen kreeg? Dat enorme contrast met het staan in de wereld en opeens in de aanwezigheid van God zijn. Zou dat op hem ook zo'n indruk hebben gemaakt? Ik denk het haast van wel. Het kan haast niet anders, want als God dichtbij komt, dan moet dat ontzagwekkend zijn. Nou, ik wil daar graag vanmorgen met jullie over nadenken, over dat ene visioen. Misschien wel het bekendste visioen wat we van de profeet Ezechiël kennen, om daar eens dieper op in te gaan. Allemaal rondom het thema. Het woord centraal. Nou, die dus. En ik heb maar even het woord gegeven, of de zin gegeven. Gods woord brengt nieuw leven. Dat is de eerste manier waarop we dat woord van God centraal gaan stellen in onze dienst. En hopelijk ons mogen gaan eigen maken in ons denken dat woord inderdaad overal centraal in zou moeten komen te staan. Dit is een belangrijk visioen die ons helpt te begrijpen wat eigenlijk de uitwerking is van het woord van God. En dan gaan we weer even door die tekst heen. Want Ezechiël, dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen, is niet het leukste boek om te lezen. Je kunt er slaperig van worden als je het doorleest. Of je wordt er intens verdrietig van, want We lezen er iets van een kant in van God die we het allerliefste overslaan. We lezen er namelijk heel veel over de oordelende kant van God in. En ja, die hoort ook bij God, want God, zeggen wij, belijden wij, is een rechtvaardig en heilig God. Dus een boek vol met oordeelsprofetieën over het volk Israël en over de verwoesting van Jeruzalem en over verwoesting van omliggende volken die Israël lekker hebben zitten uitlachen toen ze in ballingschap werden gevoerd, daar willen we liever niet te veel doorheen lezen. Tenminste, ik weet niet hoe u de Bijbel leest, maar ik vind het altijd mooi om opbouwende en troostende en bemoedigende woorden te lezen. Maar dit hoort ook bij God. Het is dus niet direct een super interessant en leuk boek, behalve dan een aantal hoofdstukken die regelmatig terugkomen. Ezechiël 34 is ook zo'n hoofdstuk, als ouderlingen bevestigd worden. Ezechiël 34 gaat over goede herders en slechte herders. Nou, het is een mooi gedeelte om daarbij te gebruiken. En dan dit. Dit is het bekendste deel misschien wel van Ezechiël. In dat boek Ezechiël zijn 20 jaar van preken een soort van samengeperst in die hoofdstukken die we daar dan in tegenkomen. En in die 20 jaar die je samengeperst ziet, die preken die Ezechiël heeft gehouden naar het volk toe, omdat het woord van de Heer steeds maar tot hem kwam in visioenen en in verschillende periodes waarin het volk Israël zat, zie je eigenlijk de hele tragiek van het volk Israël samenkomen. Je ziet de tragiek van de profeten van Jesaja en Micha en Habakuk en Jeremia. En het zijn allemaal profeten die het volk gehoord heeft. Dat tienstammenrijk is al in ballingschap gevoerd. Er is alleen nog dat tweestammenrijk. Dat gaat straks ook in ballingschap worden gevoerd. Het is een tragisch verhaal. Als ik me in die profeten verdiep, denk ik eigenlijk, wat hebben die mensen een ongelooflijk triest leven gehad. Niemand heeft naar ze geluisterd. Heel af en toe, maar meestal niet. Ze kwamen vaak ook nog aan een rot einde. En niks zegen, glorie, halleluja, zoals wij dan vaak naar bedieningen kijken. Want daar moet toch zegen op rusten en er moet geweldige vrucht uit voortkomen. Niks daarvan. Het is eigenlijk heel triest, die profeten. Ik voel soms zo erg met ze mee, wat ze allemaal hebben moeten doorstaan om trouw te zijn aan de woorden die God op hun hart heeft gelegd. Woorden waarvan wij vandaag bijna als automatisme, zonder er echt bij stil te staan, zeggen, ja, dat is het woord van God natuurlijk. Maar toen was het gewoon God die tot één man sprak en zei, vertel dit nou maar even aan mijn volk. En dat waren meestal geen leuke boodschappen. En dan zie je in Ezechiël ook nog de tragiek van al die koningen. Al die mislukte koningen die de meeste in ieder geval behoorlijk gefaald hadden in de taak die God hen op het hart had gelegd. Namelijk om zijn volk te herderen. De meeste koningen hebben er een potje van gemaakt. Er waren er een paar, zoals een Josia die probeerde toen hij de wet ontdekte om alle offerplaatsen neer te halen en het volk weer te bepalen bij de aanbidding van de ene ware God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de meeste, het was een triest verhaal. En dan heb je natuurlijk nog het trieste verhaal van de ballingschap zelf. Een volk wat door God is uitverkoren, weggehaald uit Egypte, een eigen land gekregen, door veel strijd en moeite heen. En dan worden ze uiteindelijk in ballingschap weggevoerd. Ook tragisch. Allemaal tragisch, tragisch, tragisch. Je wordt er verdrietig van als je het allemaal zo op een rijtje zet. En bij een ballingschap gebeurde het ergste wat je een land eigenlijk kon aandoen. Want in een ballingschap hadden de Babyloniërs bedacht, als we nou alle leiders uit het volk weghalen, allemaal stuk voor stuk, degene die een leidende positie hebben, dan is dat land compleet stuurloos en kunnen wij zo makkelijk dicteren wat ze moeten doen. Dus in die eerste ballingschap, waaronder Daniël bijvoorbeeld werd weggevoerd en andere profeten mee zijn weggevoerd, zijn alle belangrijke leiders van het volk weggehaald. En dat zijn de eerste 35, 36 hoofdstukken van Ezechiël. Om verdrietig van te worden. Ezechiël heeft een bepaald doel met dat wat hij heeft samengesteld als het boek Ezechiël. Maar van we mogen geloven dat God dat door de Heilige Geest bewerkt heeft. Drie doelen eigenlijk. Ezechiël wil inzicht geven. Ezechiël wil overzicht geven over de situatie waarin hij zich bevindt. En hij wil uiteindelijk vooruitzicht geven. Dus dat je een blik op de toekomst krijgt. Wat gaat er dan allemaal nog gebeuren? Inzicht in wat er nu gebeurt. Overzicht, dat je een beetje er bovenuit kan stijgen als het ware. En kan meekijken en de lijnen gaat herkennen. Want dit is wat God aan het doen is. Maar uiteindelijk vooruitzicht waarin God gaat zeggen. Dit is wat nog staat te gebeuren. Dit gaat nog komen. Zo zou je Ezechiël kunnen samenvatten. En precies op het moment dat dit visioen dat we hiervan lezen, zit op dat kantelpunt van aan de ene kant terugkijken, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd, wat is er aan de hand, en aan de andere kant vooruitkijken, wat staat er nog te wachten. We beginnen even met die eerste inzicht. En dan lezen we dat eerste vers van Ezechiël 37, waar staat: de hand van de Heere was op mij en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei die lag vol beenderen. Dit is de situatie van het volk Israël. Er is één man die God heeft apart gezet en dat is de man Ezechiël. De hand van de Heer is op hem en u moet niet denken dat dat een vraag aan hem was. Dat heeft God op zijn hart gelegd. Hij kon eigenlijk bijna niet anders dan al die profetieën, al die woorden van de Heer door te geven. Dat is wat het betekent als de hand van de Heer op je is. En de Heere bracht Ezechiël in een soort visioen, in dat indrukwekkende moment, die tegenstelling van je aardse bestaan, opeens naar de aanwezigheid van God. En dan ziet Ezechiël het volgende: een dal vol beenderen. En dat dal vol beenderen doet denken alsof er een hele tijd geleden een soort veldslag is geweest. Een leger heeft gevochten, maar het is al zo lang geleden dat al het vlees en al de pezen zijn al weg. Er zijn alleen nog maar dorre beenderen. Het is doods. Dit is de situatie van Israël. Het is doods. Er is eigenlijk geen hoop meer. Als je de eerste verse doorgaat, word je daar steeds maar weer aan herinnerd. Er is geen hoop. Het is doods. Het zijn dorre beenderen. God vraagt nog aan Ezechiël: denk je dat deze beenderen tot leven kunnen komen? En Ezechiël weet: alleen u weet het, Heer. Want voor mij ziet het er uitzichtloos uit. Dat is het inzicht. Het inzicht dat Ezechiël geeft in de geestelijke situatie van het volk Israël op dat moment. Dan komt het overzicht. Oké, we zitten nu in deze situatie, daar weer inzicht in. Wat kunnen we er nou uiteindelijk nog mee? Kan het nog een richting op gaan? Kan het nog goed komen? En om het nog eens extra te benadrukken, lezen we dan in vers 2. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. Hij krijgt het complete plaatje als het ware te zien. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En dan nog een keer in herhaling. En zie, ze waren zeer door. Het was niet dat het ergens op één plekje door was en op een ander plekje wat beter of iets meer levensvatbaar. Nee, overal waar Ezechiël kwam was het door. Er was niks meer wat nog hoop gaf. Als je de medische wetenschap zou volgen, dan weet je dat iemand die echt net is overleden, dat je daar nog wel een kans hebt om die tot leven te wekken met apparaten en weet ik veel wat ze allemaal in die harten spuiten. En om iemand tot leven te wekken, dat kan nog. Maar als er alleen maar beenderen over zijn, nee. Nee, dat is onmogelijk. Medisch onmogelijk. Maar dan komt het vooruitzicht. Want ook al is dit de situatie van Israël. God is een God van trouw. Hij heeft zich verbonden aan het volk Israël. En let goed op, lieve mensen. Dit geeft ons inzicht in hoe God handelt met zijn mensen. God gaat toch iets doen wat niemand nog had verwacht. Hij gaat namelijk trouw zijn aan zijn verbond. Ook al is er niks, geen enkele reden waarom God dat zou moeten doen. Behalve dat hij het zelf beloofd had. Hij had beloofd: dit is mijn volk. En ook al zijn jullie ontrouw, heeft hij in Deuteronomium, lezen we daarvan, zelfs al zijn jullie ontrouw, dan nog zal ik trouw zijn aan mijn verbond. Er is niets wat tussen jullie en mij in kan komen. Zo heeft God zich verbonden aan zijn volk Israël. En zo zien we in het vooruitzicht wat nu gaat komen, iets geweldig moois gebeuren. Want Ezechiël is eigenlijk in zijn visioen in dezelfde wanhoop terechtgekomen. Hij zal ook enorm angstig zijn geweest van, is dit nu het eindresultaat van alles wat ik heb gedaan in dat volk Israël? Al die profetieën, al die woorden van de Heer die ik bracht, ze hebben niks teweeg gebracht. En dan gaat de Heere God spreken. Hij zegt, profeteer, spreek de volgende woorden van mij tegen deze beenderen en zeg tegen hen. Dorre beenderen, hoor het woord van de Heer. Eigenlijk is dit zo één op één over te plaatsen, lieve mensen. Op vandaag de dag. Ook al gaat het over het volk Israël. Is dat een bijzonder verbondsvolk? Is dat een volk waarmee we verbonden mogen zijn? Maar het is uiteindelijk toch nog steeds een apart en bijzonder volk waar we niet helemaal bij horen. Niet op de manier zoals wij met God in het verbond staan. Hoor het woord van de Heer. Vandaag de dag, lieve mensen. Kijk ik wel eens om me heen en zie ik de geestelijke dorheid. En dan heb ik niet over jullie. Maar dan heb ik het gewoon in het algemeen als ik in deze wereld om me heen kijk. Daar word ik heel verdrietig van. Ik weet niet of je die momenten herkent dat je iets ziet in de wereld dat je denkt, is dit nu het enige wat jullie hebben? Is dit nu het enige wat jullie hoop biedt in deze wereld? Wat is het verdrietig eigenlijk? Dat jullie niet meer hebben dan dit. Wat vreselijk. En dan herken ik helemaal het gevoel waarin Ezechiël zit, dat hij denkt, er is eigenlijk niks wat mij hoop zou kunnen geven in deze wereld, die als het ware een dal vol dorre doodsbeenderen is. Het zijn allemaal dode mensen die ik om me heen zie. En ik zeg dat niet om te oordelen, maar dat zeg ik gewoon omdat ik weet op grond van het woord dat de enige manier waarop wij tot leven komen is door het woord van de Heer zelf. Romeinen zegt, geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Dat woord van God brengt leven. Jezus zegt, u zult niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat van mijn mond uitgaat. Dat is wat leven geeft. Het woord van God brengt nieuw leven. Dat is wat Ezechiël ons wil vertellen. En hij wil ons inzicht geven in dat ene volk, in die specifieke situatie. Maar tegelijkertijd wil hij ons meenemen naar onze eigen situatie. Wij hebben het elke dag keihard nodig om gered te worden door dat woord van God. Want dat is onze enige hoop. Onze enige hoop. Ik weet niet of u wel eens met mede-christenen hebt gepraat over de hoop op een geestelijke opwekking. Ik hoor wel eens gelovigen praten en die hebben dan de hoop dat er een geestelijke opwekking komt. En weet u, als ik die mensen hoor praten, denk ik, ja, in de geschiedenis is het al gebeurd, dus waarom zou het vandaag de dag niet kunnen? Als God toen zo heeft gehandeld met mensen en tienduizenden achter elkaar maar tot bekering kwamen, tot inzicht kwamen, we hebben alleen nog maar hoop te vinden bij het woord van God. Waarom zou het dan vandaag de dag niet kunnen? En mijn antwoord is dan altijd, ik geloof dat het kan. Ook al weet ik het niet. Ik ga niet op de plaats van God staan waarin ik zeg, het gaat gebeuren. Die mensen heb je ook wel eens. Die zeggen, het gaat gebeuren, dat is niet eens meer een vraag. Nou, zo hard durf ik het niet te zeggen. Maar ik hoop er wel op. En ik hoop erop dat het bij mensen individueel mag gebeuren. Maar ik hoop er ook op dat het met grote getalen tegelijk mag gebeuren. Niet omdat het mij om de nummers gaat, maar omdat daarmee de eer van God zo ongelooflijk zichtbaar opeens wordt. Hoe God werkt in mensenlevens. En als het en masse gebeurt, dan kan niemand er meer omheen. En dat is waarom dit visioen zo bijzonder is. Want de Heer zegt, profeteer tegen deze beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen. Er staat in andere vertaling, helaas, ik ga adem in u brengen. En op zich is die vertaling niet direct verkeerd, want geest en adem, dat is hetzelfde Hebreeuwse woord. Maar het gaat erom dat God hier wil uitdrukken, ik ga daar leven in brengen. Nieuw leven. Ook al ziet het er uitzichtloos uit, zijn het alleen maar dorre beenderen, God gaat daar leven in blazen. Als we lezen hoe God Adam gemaakt heeft, dan lezen we dat hem de levensadem werd ingeblazen. God geeft leven En we zijn alleen afhankelijk van hem die het leven kan geven. Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven. Dus alles erop en eraan. De spieren, de pezen, het kraakbeen, de botten. Het wordt allemaal weer hersteld. En uiteindelijk het belangrijkste is dat die geest er weer in komt. Wij hebben een geest van nieuw leven ontvangen. Dus die hoop op een geestelijke opwekking, ja, die heb ik elke dag. Dat meer mensen tot die belijdenis mogen komen en op hun knieën gaan en niet anders kunnen dan te zeggen, Jezus Christus is Heer. Eigenlijk moet je zeggen, deze tekst maakt ons nog iets duidelijk. Niet alleen dat Gods woord nieuw leven brengt, maar dat alleen Gods woord nieuw leven brengt. Dat moeten we erbij benadrukken, omdat er uiteindelijk maar één weg is waardoor nieuw leven onze harten binnenstroomt. En het bloed doet pompen en de aderen doet bewegen en doet meepulseren met de hartslag die we soms voelen. Ik ben zo blij als ik om me heen kijk dat als we hier zitten, dat we warmen ons aan elkaar als het koud is en we bemoedigen elkaar. Maar ten diepste weten we dat het leven dat we hebben gekregen een leven is dat we in dankbaarheid van God hebben ontvangen. En dat vraagt van ons nogal wat. Ik vond het zo mooi dat je zei, we zingen iets, maar zingen we het wel echt oprecht? Het is mooi om soms erbij bepaald te worden dat de dingen die we voor gewoon hebben aangenomen, dat je daar nog eens opnieuw bij stil gaat staan. Ja, maar geloof ik dat nou eigenlijk nog echt wel zo? Sta ik er nog echt wel zo bij stil dat alleen Gods woord nieuw leven brengt? Want als wij dat echt zouden geloven, lieve mensen. En ik zeg niet dat u niet gelooft. Maar als wij dat echt geloven, dan willen we toch dat anderen nieuw leven daardoor ontvangen. Dan gaan we ons toch zoveel mogelijk inzetten om in de eerste plaats in ons eigen leven zichtbaar te maken dat woord van God daar een plaats in heeft. En tegelijkertijd van het woord van God te delen, omdat we weten het is de enige manier dat er nog iets hoopvols kan voortkomen uit de dorheid waarin ik nu ben. En waarin ik nu woon. Als het waar is dat alleen Gods woord nieuw leven brengt. Als we dat echt geloven met elkaar, dan moeten we dus opnieuw en eigenlijk elke dag zeggen, ik accepteer het woord van God als het woord van God. Niet als een woord van mensen en al die smoesjes over, ja, maar zoveel mensen hebben dat geschreven en ze hebben het overgeschreven, er zijn allemaal foutjes in gemaakt en al die smoesjes over hoe de Bijbel tot stand zou zijn gekomen, dat uiteindelijk toch alleen maar mensenwerk is. Nee, als het woord van God is, dan moeten we het als zodanig accepteren. Want hoe je kijkt naar het woord van God bepaalt hoe je ermee omgaat. Hoe je kijkt naar de Bijbel, welke status het krijgt in jou, in hoe je kijkt naar de Bijbel, bepaalt hoe belangrijk het wordt in jouw leven. Als het een mooi boek is met prachtige verhalen en inspirerende dingen, ja, kan je ook nog wel andere boeken aanbevelen dan. Er zijn genoeg inspirerende boeken. Ik heb van de week nog een boek gekocht over de geschiedenis van Nederland. Ik hou van geschiedenis. Het is heel inspirerend hoor. Hoe dat volk Nederland uiteindelijk zichzelf op het water veroverde. En uiteindelijk terecht kwam tot het volk wat het werd in de 17e eeuw. De gouden eeuw waar we de wereldzee hebben voeren en een wereldmacht waren. Het is heel inspirerend om te lezen. Maar dat is niet hetzelfde als het woord van God. Het woord van God moeten we accepteren zoals het is. Een gezaghebbend woord. Het moet centraal komen te staan in ons leven. Het is een belangrijk kenmerk van gelovigen. Dat ze net als Ezechiël zeggen. Dat woord daar kan ik niet omheen. Dit is leidend voor mijn denken. Dit is leidend voor hoe ik in het leven sta. Het tweede is. Als je Gods woord accepteert. Dan is de vervolgstap belangrijk. Je moet ook het woord van God durven te laten spreken. Tot jou. Als we op zondagmorgen naar de dienst komen. En er komt een gastspreker. En je kent die persoon niet. Dan hoop je. Ik hoop dat het een goede spreker is. die inspirerende woorden brengt, die dichtbij brengt, die leuke grappen tussendoor maakt, zodat ik wakker blijf tijdens de preek. Als we Gods woord laten spreken, dan ben je daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Dan kan een spreker vreselijk onbegaafd zijn en kan het woord van God toch rechtstreeks in je hart binnenkomen. Als je het woord van God laat spreken, gaat je leven als het ware al veranderen. Want wij lezen in de Bijbel, als we beginnen bij Genesis, daar leren we al uit dat als God spreekt, dat er iets gaat gebeuren. God zei licht en er was licht. God zei zon, maan en het was er. Snapt u hoe één op één hoe belangrijk het is dat dat woord van God die centrale rol in ons leven krijgt? Als we echt God tot ons laten spreken, dan maakt die dominee of welke spreker het dan ook mogen zijn, maakt helemaal niet uit. Dan gaat het woord van God zelf tot onze harten spreken. Ons veranderen, nieuw leven in ons verder scheppen. God heeft al een nieuw begin gemaakt door zijn Zoon Jezus Christus. We mogen overtuigd zijn van het feit dat we gered zijn, gereinigd, gerechtvaardigd. Daar gaat het verder niet om, maar hij wil in ons leven verder scheppen. Zodat we meer en meer beelddragers worden van de levende God. Zodat mensen meer en meer aan ons kunnen laten zien dat wij inderdaad die gezonde gemeente zijn waar dat woord van God centraal staat. Je moet het dus accepteren, laten spreken en als laatste, je moet het laten werken. Dat is misschien wel het moeilijkste van het woord van God. Want als wij het woord van God horen, dan luisteren we ernaar en dan denken we, oh, dit is wat het betekent. Of na de uitleg die je hebt gekregen, oh, dat is dus wat het betekent, oh, mooi inzicht. En dan moet je het laten werken. In mijn tijd dat ik hier ben, heb ik gezien bij mensen die het woord van God hebben durven laten werken in hun leven. En de uitkomst was altijd hetzelfde, hoewel het leven en het pad anders liep. Het waren veranderde levens. Ik heb hele moedige keuzes gezien van gelovigen die zeiden, dit legt God op mijn hart en ik ga daarnaar handelen. Ik ga het laten werken door mijn leven. De uitkomst ervan weet ik niet, maar ik ga er naar leven. Ik ga er naar handelen. Dat is hoe belangrijk dat woord van God is en hoe het nieuw leven schept. En de eenvoudige toepassing ervan is dus, we hoeven het niet moeilijker te maken dan het is. Het is dat je je dagelijks gaat vullen met die woorden van God. Ja, ik weet, er zijn allerlei bezwaren aan te voeren waarom je het niet zou doen. Ik zou het hele lijstje kunnen aanvullen en ik zou het zelfs kunnen doen uit de ervaring van mijn eigen leven. Maar er is maar één reden om het wel te doen. Het is het woord van God. Als wij daar dagelijks in lezen, ons daarin aan laven, als die woorden inderdaad nieuw leven scheppen, nieuw leven brengen, dan gaan we maar door en door om dat in ons op te nemen. Dan op een gegeven moment kom je op een punt dat je niet anders wil en dat je meer van dat woord wil lezen, want je wil dichter bij God komen, je wil God begrijpen. En oh ja, dan moet je natuurlijk weer even teruggezet worden van, oh nee, hij is God en ik ben maar mens. Ik ben afhankelijk van wat hij van zichzelf laat zien aan mij, maar dat woord van God hoort ons dagelijks te vullen. Ik ken niet jullie discipline in het dagelijks lezen van Gods woord. Dat weet ik niet. Van de enkeling weet ik dat, van de meeste weet ik het gewoon niet. Maar Gods woord dagelijks lezen, lieve mensen. Als wij alles geloven wat er net over is gezegd, is ongelooflijk belangrijk. Niet alleen voor je eigen leven, maar ook voor de levens met wie jij in verbinding staat. Voor het leven van je kinderen, die misschien ook niet eens meer naar de kerk komen. Dat kan. Het is ongelooflijk belangrijk dat ze aan alles aan jou kunnen aflezen. Dit is een leesbare brief van Christus. Dit is een leesbare brief van het woord van God. En dit is wat het woord van God betekent. En daarmee geconfronteerd worden. Niet omdat jij ze nog eens met de neus op de feiten wil drukken en wil zeggen hoe verkeerd ze wel niet bezig zijn. Dat ze hun eigen pad hebben gekozen. Of misschien al die strijd hebt opgegeven omdat je denkt dat werkt toch niet. Dus laat ik het maar gaan. Nee, ze moeten aan jouw leven kunnen zien dat jij het woord van God als het ware in je draagt. Het mooiste voorbeeld dat dat woord van God echt werkt, hebben we gezien in deze profetie van Ezechiël. Want als Ezechiël begint te spreken over die dorre doodsbeenderen die pezen en vlees en huid en uiteindelijk de levensadem krijgen, dan gaat het over zijn volk Israël. Dan geeft Ezechiël ons in het vooruitzicht, ooit komt er een dag, zegt God, dat ik het volk Israël weer terug zal brengen naar haar plaats. Het woord van God heeft ergens, ja goed, ze zijn uiteindelijk teruggekomen uit de ballingschap, maar het profetie hebben het in zich om zich vaak te herhalen door de geschiedenis heen. En uiteindelijk zie je dan 2000 jaar dat er niks gebeurt met het volk. In het jaar 70 wordt het Joodse volk uit Jeruzalem gegooid. Dat was echt de nekslag, zou je kunnen zeggen, voor het volk Israël. En 2000 jaar later, daar is Israël weer. Ze komen bijeen vanuit alle hoeken van de aarde. En ze krijgen een plaatsje, wat vroeger ooit het land is geweest, wat God hen al had beloofd. En dat heet dan de staat Israël. En daaraan zien we dat als Gods woord spreekt, dat nieuw leven altijd mogelijk is. Soms vind ik het moeilijk om te begrijpen, denk ik, hoe moet dat dan gaan? Want we lezen toch in het woord van God dat niemand tot de Vader komt dan door de Zoon van Jezus Christus. Hoe moet dat dan met al die Joden die niet eens meer überhaupt in God geloven? Ik laat het maar aan het werkzame woord van God over. In de wetenschap en het geloof dat woord van God nieuw leven zal door blijven scheppen. En door zal gaan daar waar het in 48 weer is begonnen. En zoals het daar gebeurt, het ook bij onze levens gebeurt. Die oorverdovende stilte waar ik vanmorgen in stond, dat kan ook een hele mooie geestelijke staat zijn waarin je je bevindt. Waarin je stil bent en een woord van God tot je neemt in al die stilte en luistert, wat wil de Heer zeggen? En vanmorgen was het dan geen openbaring van God. Hoewel, hij gebruikt het nu ook weer. Maar uiteindelijk kan dan dat woord in jouw leven komen. Dan moet er iets gebeuren zoals is bij Ezechiël gebeurt in dat visioen. Het is heel bijzonders. Ik wil altijd graag meer van die bijzondere, ik weet niet of je dat herkent, meer van die bijzondere dingen om daar dichterbij te komen, te proeven. Wat is dat nou eigenlijk precies? Om echt te begrijpen wat staat hier. Dat wens ik aan ieder van ons toe. Dat we zo elkaar de komende maand in ieder geval op zijn minst eraan gaan herinneren. Laten we nou dat woord centraal stellen in ons leven. Gods woord brengt nieuw leven. Dat heeft het al gedaan in jullie leven. En het laat zien dat hij daarmee trouw is aan jullie. In Genesis schiep het woord van God licht, leven, mensen. Bij Abraham, toen God tot Abraham sprak, werd er een nieuw volk geboren. Het volk Israël. Bij de profeten en de koningen bracht God het volk uiteindelijk door allerlei straffen heen die ze moesten ondergaan, toch terug bij de trouw van God. En uiteindelijk lezen we van Jezus Christus dat hij het vlees geworden woord van God is. Dat we in hem nieuw leven ontvangen. Hoe zit dat vanmorgen nou bij jou?